Openbaring is door Johannes geschreven. En Johannes die werkte voor hij dit schreef in Efeze. En die werd door keizer Domitianus, die toen keizer was, naar Patmos verbannen. Die keizer leefde van 81 tot 96. En Patmos, daar ging je niet voor de lol heen. Dat was een droog eiland, weinig regen. Zelfs nu nog wordt er in de zomermaanden water van andere eilanden aangevoerd, omdat het zo droog is. En volgens de overlevering ging Johannes met Prochorus. En Prochorus, die komen voor het eerst tegen in Handelingen, Handelingen 6. Dat is het een van de 7 diakenen die daar aangewezen worden. En volgens de overlevering was Prochorus dus bij hem en heeft hij opgeschreven wat Johannes dicteerde. Als je daar in de grot bent, dan kunnen ze nog aanwijzen waar Johannes zat en waar Prochorus stond. Of dat waar is, weet ik niet, maar... En verwacht wordt dat Openbaringen in 95 na Christus geschreven is. Na de dood van die keizer ging Johannes terug naar Efeze en daar zou hij overleden zijn. Openbaring 1. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede. Van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden. De heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bezuin, en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek, en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt. Wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag. En van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Ik heb een keer een voorstelling gezien en ik geloof dat dat een icoon heet. Ik heb op internet zitten zoeken of ik hem kon vinden, maar dat lukte niet. Ik weet niet of dat op internet lag of van mij. Maar daar zie je Johannes liggen op de grond en dan krijg je het visioen en dan zie je de mens, zeg maar, die zag afgebeeld. Een mens in een lang gewaad met een gouden band om de borst. Hoofd en haren wit en een heel blinkend gezicht en ogen vlammend als vuur. Die voeten van brons, dus je ziet dat voor je, waar je eigenlijk zo snel overheen leest, zag je goed voor je. En in zijn ene hand de sleutels van het Rijk, in de andere hand de sterren van de 7 gemeenten. En voor hem op de grond die 7 lampenstandaards. En als je dat beeld dan voor je houdt en je leest verder in de brieven, dan zie je steeds een stuk van die omschrijving die komt terug. In Efeze 2, daar zie je dit, zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. En die tussen de 7 lampenstandaards verblijft, dus dan komt dat stuk naar voren. Bij de tweede brief van Smyrna, ik ben de eerste en de laatste die dood was en die nu leeft. Bij Pergamum, dit zegt hij, die een scherp tweesnijdend zwaard heeft, dus daar komt dat stuk weer naar voren. Bij Thyatira, ogen vlammend vuur en voeten als brons. Bij de 5e Sardis, die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft. Bij Philadelphia, die de sleutel van David heeft. Dus dat zijn die sleutels van de dood in het dodenrijk. En dan als laatste, Laodicea, dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige. En wat je ook ziet, dat is die 7 plaatsen, die liggen in een volgorde, die ook door een loper op zijn snelst belopen konden worden. Dus als een loper in Efeze begon, dan was dat de volgorde die liep. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. De preek van vandaag gaat over de eerste brief aan Efeze. En daar wil ik het stukje nog lezen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. En tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet. Hoe u zich inzet en stand houdt. En dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Tot zover. De preek die ik lees is een preek van dominee De Lange uit Ede. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben gelezen uit het boek Openbaring. Openbaring is een vertaling van het Griekse woord apocalyps. Letterlijk betekent dat ontdekking. De bedekking wordt weggenomen. Wat verborgen is, wordt onthuld. wat zich normaal aan ons oog onttrekt, wordt gezien. We noemen dit boek de Openbaring van Johannes. Maar de eerste zin is feitelijk juister. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Het is de Heer die een tip van de sluier oplicht. Johannes ontvangt van de Heer de opdracht om wat hij ziet en hoort op te schrijven. In een boek. En dat boek moet hij sturen aan de 7 gemeenten. Die 7 gemeenten zijn 7 christelijke kerken in het huidige Turkije. De kerk in Efeze, in Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Die steden liggen in een kring, redelijk dicht bij elkaar in de buurt, aan de westkust van wat nu Turkije is. Volgens de overlevering heeft Johannes gewerkt in de 7 gemeenten als apostel. Waarom is hij dat niet blijven doen? Wel, de Romeinse overheid vertrouwde het niet. Ze hebben Johannes opgepakt en verbannen naar het eiland Patmos. Johannes heeft het dus niet zo makkelijk gehad vanwege zijn geloof. Maar hij is niet de enige. De gemeenten die hij heeft gediend hebben het ook zwaar. Maar dat is ook niet het enige wat er valt te zeggen. Tegelijk maken ze dankzij Jezus deel uit van het Koninkrijk van God. En naar dat Koninkrijk zien ze met volharding uit. Ze laten zich niet afleiden. Ze zijn niet van hun doel af te brengen. Daar zijn ze naar op weg. Maar de vraag is, wanneer komt nu dat Koninkrijk van God? Het is net of het veel verder lijkt dan ooit. Is het vreemd dat mensen als Johannes erg verlangen dat een tipje van de sluier wordt opgelicht? Ik denk het niet. Denk eens aan jezelf. Nu er zoveel berichten zijn over klimaatverandering en zo, dan gaat het onwillekeurig door je heen. Wat staat ons allemaal nog te wachten? Als de toekomst je eigen tijd binnenkomt, zoals bij Johannes, die iets aan de lijve ging ervaren van de grote verdrukking. Als dat gebeurt, dan wordt hij er vanzelf op gespitst om meer inzicht te krijgen in de dingen die komen gaan, voordat het Koninkrijk van God doorbreekt met kracht. Johannes ziet 2 dingen. Hij ziet de koning, Jezus Christus in volle ornaat. Hij hoort over de dingen die moeten gebeuren voordat het Koninkrijk van God komt. Dat wordt dan ook zijn opdracht. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Het begin. De Heer zegt tegen Johannes, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Er is veel te zien. Het eerste wat Johannes ziet is de Heer zelf. In ieder geval iemand die eruit zag als een mens. Als we letterlijk vertalen, dan lezen we als een mensenzoon. Dat is de naam, mensenzoon, waarmee Jezus zichzelf aanduidde in de evangelie. Zo noemde Jezus zichzelf. Die term komt uit het boek Daniël. In Daniël 7 verschijnt iemand vanuit de hemel die eruit zag als een mensenzoon. Hij is dus een persoon die aan de ene kant deel uitmaakt van de hemelse realiteit en aan de andere kant deel uitmaakt van de mensengemeenschap. Jezus, zoon van God en zoon van mensen. Johannes zag Jezus. Maar ditmaal niet alleen in zijn menselijke gedaante, maar in zijn goddelijke en hemelse majesteit en kracht. Alles aan Jezus spreekt van een bijzondere symboliek. Om iets te noemen, Jezus stond tussen 7 gouden kandelaren en hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Er is veel meer te noemen, maar laten we ons hiertoe beperken. De vraag komt op, wat betekenen die kandelaren en die sterren? Waar staan die voor? Gelukkig legt de Heer dat in het eerste hoofdstuk uit. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag. En van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Dan volgen de brieven aan de zeven gemeenten. Hoe moet je dat zien? Er zijn mensen die de zeven gemeenten willen zien als de zeven fasen in de geschiedenis tot de komst van het Koninkrijk van God. Maar ik voel het meest voor de uitleg dat het om concrete gemeenten gaat, tussen 50 en 100 na Christus. Als gemeente kunnen we leren van het oordeel van de Heer over de gemeente. We hebben allemaal wel ons oordeel over onze eigen gemeente. Dat oordeel kan overigens wisselen. Soms slaat de weegschaal door naar het positieve en soms naar het negatieve. Het bijzondere van de zeven brieven is dat we het ook eens van een ander horen. En niet zomaar een ander, maar van de Heer van de gemeente. Want laten we eerlijk zijn, zo worden we aangesproken. En dat zijn we ook. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus als iemand iets mag zeggen over de gemeente, dan is hij het. We staan er echt voor open om te horen wat de Heer tegen de gemeente wil zeggen. Natuurlijk is dat niet onze gemeente. Maar het raakt wel datgene waarop Christus blijkbaar let. De Heer zegt, schrijf aan de engel van de gemeente. Sommigen hebben er een handje van het allemaal erg geestelijk te nemen. Maar ik kan niet inzien dat de Heer Jezus, die van de hemel komt, aan Johannes de opdracht zou geven om brieven te sturen aan engelen die in de hemel zijn. Engel in het Grieks angelos kan ook bode of boodschapper betekenen. Ik voel het meest voor de uitleg dat Johannes de scriba bedoelt, waar de brieven aan de kerk binnenkomen. Of je mag ook zeggen, de kerkraad. Als ik eerlijk ben, denk ik aan de dominee, de boodschapper van de kerk. Degene die het woord van God brengt. Daarmee neemt de Heer meteen het idee weg dat hij alleen iets zegt over de gemeente. Hij zegt ook iets over de dominee en de kerkraad en alle gemeenteleden. Er is niemand die met deze brief in de hand de andere de les kan lezen. Iedereen moet hier zijn lessen uittrekken. Wie schrijft de brief? Wie is aan het woord? De Heer laat er geen misverstand over bestaan. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Hieruit blijkt nogmaals dat wij gemeente van Jezus Christus zijn. Hij houdt ons in zijn rechterhand. Hij draagt ons. Hij houdt ons stevig vast. Als wij die naam niet langer waard zijn, gemeente van Jezus Christus, dan kan hij er ook een eind aan maken. Zo is het ook. En verder, hij wandelt tussen de gemeente door. De Heer is dichtbij, hij weet wat er speelt. Hij is nooit ver bij ons vandaan. Het feit dat we als kerk vergeleken worden met sterren en kandelaren wijst op het licht dat we als gemeente al of niet verspreiden in een donkere wereld. We branden door de olie. De olie van de Messias. De gezalfde van de Heer. Jezus is de Christus. De gezalfde, de Messias. Het is duidelijk dat wij als gemeente van Christus het licht van de Heer op de aarde moeten verspreiden. Wij zijn de sterren in de hand van de Heer. De kandelaars waar hij tussen wandelt. De vraag is, verspreiden wij dat licht van de Heer? Daarover zal de Heer zijn licht laten schijnen. De bedoeling is dat we als dat nodig is, helder branden. Maar hij kan de kandelaar ook wegnemen. Dat merk je in vers 5. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Waar gaat het dan over? Waar zit dan dat in, dat wij als christelijke gemeente licht verspreiden in deze donkere wereld? Of dat het licht verdonkerd wordt? dat zit hem blijkbaar hierin, dat we als gemeente in onze manier van geloven en onze manier van leven dicht bij de Heer blijven. Daarvoor moeten we ons inzetten en daarin moeten we stand houden. En dat doet de gemeente van Efeze ook, heel goed blijkbaar. Om een voorbeeld te geven, uit de brief krijg je de indruk dat er valse apostelen waren. Maar die hebben ze niet laten lopen. Die valse apostelen zijn door hen op de proef gesteld. En ze zijn door de mand gevallen. We weten wat apostelen doen. Paulus is een apostel. En Petrus. En zo zijn er nog een stuk of 11. Dat zijn mensen die namens de Heer leiding geven op het gebied van geloof en leven. Dat deden die valse apostelen blijkbaar niet goed. Het leek erop dat ze eerlijk en betrouwbaar verhaal hadden, maar ergens klopte het niet. Maar goed dat ze die luide mond gesnoerd hebben. Wat is de inhoud van ons geloof? En hoe ziet het leven eruit dat daarmee overeenstemt? Kunnen we daar iets over zeggen? Ja, kort gezegd komt het hierop neer. Rechtvaardigheid is een belangrijk begrip in het christelijk geloof. Wie rechtvaardig is, vertrouwt op God en leeft goed. Maar nu weer het geval dat er volgens de Bijbel niemand rechtvaardig is van zichzelf. Dat is een groot probleem. Want als we zondigen, roepen we de boosheid van God op en wacht ons het eeuwig oordeel. Maar er is gelukkig goed nieuws. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Jezus Christus. Hij is mens geworden zoals wij. En hij heeft de straf van God over zondige mensen gedragen toen hij voor ons stierf aan het kruis op Golgotha. Ieder mens die in Jezus gelooft kan vergeving van zonde ontvangen en de Heilige Geest. Dat helpt ons om op God te vertrouwen en ons leven te beteren. Niet als eigen prestatie, maar dankzij de genade en de geest van Christus. De volmaaktheid komt trouwens pas als Gods koninkrijk op aarde is. We weten niet wat die valse profeten ervan maakten. Maar in ieder geval zullen ze afbreuk gedaan hebben aan deze manier van geloven en leven. Je merkt dat ook, luister maar. De Heer geeft de gemeente een compliment dat ze de boosdoeners niet verdroegen. Dus lijkt het erop dat die apostelen allerlei zaken die niet deugen, volgens de Bijbel, toch goed zijn gaan noemen en er niets verkeerd in zagen. Het waren waarschijnlijk mensen van wie wij zouden zeggen dat ze veel te tolerant waren. Ze wilden alles wat God zonde noemt goedkeuren. Maar goed, die mensen liepen gelukkig tegen de lamp in Efeze. Ze werden ontmaskerd. En de Heer is daar blij mee. Dat is positief. Maar er was ook kritiek. Inderdaad, de Heer heeft ook wat tegen de gemeente in Efeze. Wat is er dan aan de hand? Ze zijn de eerste liefde verloren. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, ze hielden niet meer zoveel van de Heer en van elkaar als in het begin. Op zich is dat trouwens wel begrijpelijk. Dat kan ons ook zomaar overkomen. Er gebeuren dingen in die gemeente die niet deugen. En niemand zegt er wat van. En voor je het weet is iedereen over iedereen aan het oordelen. Soms komt er zelfs ruzie van. Dan zeggen we, wat je voor mij zegt, dat ben je zelf. De anderen zeggen, als je mij vrijlaat, dan laat ik jou vrij. Maar als je wat van mij zegt, dan zal ik jou ook mijn ongezouten mening geven. Van oordelen komt oordelen. En terwijl er dan soms iets goed gebeurt, namelijk dat de zonde wordt aangewezen en teruggedrongen, dat is nodig. Wil een gemeente echt licht geven in deze wereld. Maar het effect van onze inspanning is soms dat het oordeel over elkaar niet van de lucht is. De gemeente lijkt soms net op een auto die aan de ene kant van de weg in de berm raakt en de bestuurder geeft dan een ruk aan het stuur En vervolgens belandt hij aan de andere kant van de weg in de berm. Dat is wel een natuurlijke reactie, maar natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we op de goede weg blijven gaan. En dat is de weg van de liefde. Uiteindelijk zijn we niet gemeente van Christus omdat we het allemaal zo goed weten en deden. Nee, we zijn gemeente van Christus juist omdat we het allemaal niet goed wisten en niet goed deden. We mogen leven dankzij zijn genade. Het is de liefde van God waardoor we bestaan. En wanneer we ons dat weer goed te binnen brengen, wordt de vonk van de liefde ook in ons hart ontstoken. En gaan we ook weer vurig van liefde worden voor God. Dan kan de eerste liefde weer ontwaken. Branden van liefde voor God en de mensen om je heen. Wat zijn we dat soms kwijt? Dat is niet goed. Hoe begrijpelijk ook, daar moeten we steeds weer naar terug. De eerste liefde. Onderlinge hulp. Veel voor elkaar over hebben. Met blijdschap God dienen. Dat dit geen grapje is, merk je wel bij het dreigement van de Heer. Ik kan de kandelaar ook wegnemen hoor. Als het licht uit is, kan de kandelaar net zo goed weg. Dat laat ons ook zien hoe wij als gemeente van nu ernstig moeten realiseren hoe belangrijk het is om voor elkaar door het vuur te gaan en alles voor elkaar over te hebben. Omdat Jezus voor ons door het vuur is gegaan en alles voor ons gedaan heeft. Dat kan ook een heilige schrik zijn. Van wacht eens even. Het moet wel anders bij ons in de kerk, anders komt het niet goed. Maar de Heer heeft ook nog iets positiefs. Het is niet zwart-wit. Het is lang niet altijd alles of niets bij het oordeel van de Heer. Hij ziet alles. Hij kan kritiek hebben, maar hij blijft ook oog houden voor hetgeen positief is. Hebt u dat ook als u over de gemeente spreekt? Blijft hij ook oog houden voor wat goed is? De Heer zegt: het pleit voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie zijn dat nou, die Nicolaïten? Daar is heel weinig over bekend. Niemand weet het eigenlijk. Sommigen denken aan een sekte die genoemd is naar de diaken Nicolaus. Maar niemand weet het echt. Ik weet het ook niet. Dat zei dominee De Lange. Ik weet het trouwens ook niet. Maar het enige wat ik kan zeggen is dat in de gemeente in Pergamum, wat verderop, de leer van de Nicolaïten vergeleken kan worden met de leer van Biliam. Als dat zo is, gaat het over een aanval van buiten. Die zogenaamde apostelen, dat was een intern probleem. Dat kwam van binnenuit. Maar er is bij de christelijke gemeente ook vaak dreiging van buitenaf. Biliam gaf aan Balak het advies om het volk Israël onderuit te halen door ze op een heidens feest uit te nodigen, waardoor ze zich schuldig zouden maken aan afgodendienst en ontucht. Dus als kerk doe je er goed aan niet alleen intern te kijken wat een bedreiging kan vormen voor het geloof en het goede leven, maar ook extern wat de gemeente bedreigt. De wereld buiten de kerk kent vele verzoekingen om God los te laten en toe te geven aan vleeselijke begeerten. Daar moeten ze goed oog voor gehad hebben en zich stevig tegen hebben gewapend in Efeze. De Heer prijs erom. Ze moeten niks hebben van de praktijken van de Nicolaïten, die echt een bedreiging vormen voor de christelijke kerk. Denk maar na, wat zijn in deze tijd de verzoekingen van buiten om de God van deze tijd achterna te lopen, met als kenmerk door een manier van leven waarbij het allemaal niet zo nauw neemt en God loslaat. Ten slotte, wie overwint, krijgt van Christus te eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. We begrijpen allemaal wat bedoeld wordt. Adam en Eva mochten niet van de levensboom eten, omdat ze in het paradijs hadden gezondigd. Maar wie dankzij Christus zich ontrokken heeft aan de zondige manier van leven, en wie God en de naaste van harte lief heeft, mag eten van de boom des levens. Wist je dat die boom elke maand van het jaar vruchten draagt? Zo iemand ontvangt dus elke keer weer nieuwe kracht en nieuwe energie om te leven. Want die levensboom draagt in een jaar 12 maal verschillende vruchten. Amen.